En we gaan een heel stuk lekker lezen met elkaar. 1 Korintiërs 3 tot en met vers 15. Maar broeders en zusters, ik kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel, maar daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld. Dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de andere zegt, ik ben van Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen? Wat is Apollos eigenlijk? En wie is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beiden op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant, Apollos heeft water gegeven, maar God heeft doen groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond overeenkomstig de moeite die ze hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God en u bent zijn akker. U bent een bouwwerk van God, overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd. Heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt. Jezus Christus zelf. Of er op het fundament nu verder wordt gebouwd met goud, met zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op die dag van het oordeel zal dat blijken. Want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig. En die tempel bent u zelf. Tot zover de schriftlezing. Halleluja. Wie van jullie houdt van een dierentuin? Hou je van dierentuin? Ik vind een dierentuin prachtig. Ik vind het zo bijzonder wat voor aparte beesten God allemaal geschapen heeft. Zo divers, zo kleurrijk, zo mooi, zo raar. Heel veel rare beesten ook. Gevaarlijke beesten met grote tanden. Dus ik persoonlijk kan enorm genieten van een dierentuin. Mijn lievelingssectie van de dierentuin is natuurlijk de roofdiersectie. Zo'n zwarte panter vind ik ongelooflijk. Een luipaard, een tijger en dan natuurlijk de leeuw. Dat heb ik niet verstaan. Maar de leeuw vind ik een prachtig, prachtig beest. Tegelijkertijd heb ik iets dubbels in een dierentuin. Want dan denk ik van, zo'n leeuw die zou toch moeten rennen op de savanna. Die zou toch moeten jagen. Die zou toch moeten een leeuw zijn. En niet daar zitten te gapen. Hè? Want elke keer als ik een leeuw zie, zit hij daar te gapen en te luieren en alles. Dus dat heb ik zo'n dubbel gevoel in een dierentuin. Dus toch een beetje zielig voor zo'n groot beest. En natuurlijk worden die beesten goed verzorgd. Hè? Ze krijgen eten, ze hebben hun loopruimtes, nou ja. En die dieren in een dierentuin worden best ook wel oud. Maar ze leven niet in vrijheid. Een leeuw in een dierentuin kan niet het leven leven van een leeuw. Hoe het bedoeld is, hoe het bestemd is. En dat brengt me ook aan het thema voor vanochtend. En we hebben het veel over identiteit gehad in de gemeente, de laatste jaren ook. Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie ben jij in Christus? Besef jij dat? Is dat tot jou doorgedrongen, wie jij bent in Christus? Nu dat jij dat weet, nu dat jij weet, ik ben een kind van God, ik leef in vrijheid, ik ben niet langer meer een slaaf van de zonde. Nu dat jij dat beseft hebt, wat nu? ga jij nu ook zo leven? Want die kennis alleen is niet voldoende. Voor jonge mensen en jonge christenen, hier wil ik zeggen, ga het leven leven dat God voor jou heeft bestemd. Ga het plan van God leven. En voor ons, voor de rest, leef jij het leven waartoe God je geroepen heeft. Leef jij daaruit dat wie je bent. Als jij een vaste bezoeker bent van Ichtus, dan weet je dat je inmiddels een christen is, een geliefd kind van God. Je bent apart gezet en geheiligd. Heel mooi, de liederen passen fantastisch bij de preek, de opening, alles. En ook wat René gezegd heeft vanochtend. Je bent gerechtvaardigd, je bent verlost, je hebt een nieuwe identiteit gekregen. Jij bent vrij. Jij bent vrij. Je hebt nu wel ook een keuze, want met vrijheid komt een keuze. En dan vraag ik jullie, leef jij, en dat is wat Paulus vraagt ook in 1 Korintiërs 3, leef jij dat leven van een vrije? Of blijf jij het leven leven van voor je bekering? Leef je het leven van een zondaar, of leef je het leven van een kind van God? Wandel jij in het wil, de wil van God? Wandel jij in het plan van God? Zie je dat voor je? Er wordt besloten, dat gebeurt denk ik nooit, maar stel je voor, er wordt besloten in een dierentuin van die grote leeuw, die laten wij vrij in de wildernis. We laten hem vrij, hij mag nu gaan. De leeuw in de dierentuin na al die jaren, de koning van de dieren wordt hij wel genoemd en nu wordt hij vrijgelaten. Vrijgelaten in de wildernis. Nou, wat is er nu gebeurd? Ja, hij is vrij. Maar nu is de vraag ook, gaat de leeuw zich ook gedragen als een vrije? Of gaat hij zich nog steeds gedragen als een gevangene? Of speelt hij zelfs met de gedachte, oh, in de dierentuin was het zo fijn. Daar kon ik lekker luieren, daar kreeg ik eten. En nu ben ik vrij, nu moet ik zelf voor mijn eten zorgen? Nou, dat is een serieuze vraag. En die vraag moeten wij onszelf ook stellen. Die vraag mag je je vanochtend stellen. Hoe ga jij om met de vrijheid die Christus jou gegeven heeft? Vrijheid is het hoogste goed wat je maar kan hebben. Maar met vrijheid komt ook iets. Vrijheid kost ook iets. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Je ziet het met het volk van Israël. Ik vind dat heel mooi om die drie fases altijd te zien. Egypte, wildernis en beloofde land. In Egypte waren ze slaven. In de woestijn waren ze opstandige tieners. En in het beloofde land waren ze vrij. Vrij om keuzes te maken. In Egypte was Farao de baas. In de woestijn waren ze 100% afhankelijk van God. Ook mooi, hè? God verzorgt. God is daar dag en nacht met eten. Hij verzorgt. Hij deed alles voor hen. Maar in het beloofde land mochten ze onder het gezag. En onder de onder gezag van God zelf verantwoordelijkheid opnemen voor hun leven. Ze moesten dat land opbouwen. Ze moesten steden in bezit nemen. Ze moesten reuzen verslaan. Dat hele land moest ontwikkeld worden. Dat was de verantwoordelijkheid van de mensen die het beloofde land in bezit namen. Dat is het beloofde land. Ben jij nog in Egypte? Dan ben je nog niet een kind van God. Dan wil ik je oproepen, neem dat besluit. Zeg, Heere Jezus, ik wil dat u Heer wordt van mijn leven. Dan kom je uit Egypte. Ben jij in de woestijn? Zit jij in een woestijnperiode? Stel je dan onder de autoriteit van God. En neem eindelijk jouw beloofde land in bezit. Word volwassen. Neem verantwoordelijkheid in jouw leven. Geef niet andere mensen de schuld. Wees niet altijd afhankelijk van andere mensen. Neem zelf besluiten. Ga in de bediening staan. En ben jij in jouw beloofde land? Heb je dat in bezit genomen wat God jou gegeven heeft? Dan betekent dat jij aan het bouwen bent aan het koninkrijk van God. Jij doet mee. Je bent een hand, je bent een voet, je bent een tong, je bent een oog. Jij doet mee met het werk van God. Je hebt je verantwoordelijkheid opgepakt. Je hebt je taak opgepakt. Jij weet wat jouw taak is, je weet wat jouw bediening is. Jij hebt jouw beloofde land, jouw bediening in bezit genomen. Nou, de leeuw die vrijgelaten wordt in de savanna, die zal verhongeren als hij niet gaat jagen. Heel, heel logisch. Hè? Als hij niet gaat jagen, het zal niet meer vanzelf komen. De bewakers van de dierentuin zullen niet langskomen, die leeuw zoeken en dan een halve zebra aan hem voeden. Hij moet dat zelf gaan doen. Met vrijheid, met de vrijheid die je krijgt, betekent ook dat je uit moet stappen. Dat je verantwoordelijkheid moet pakken. Dus met vrijheid komt keuzes. Neem keuzes. Neem de juiste keuzes. He, en poor choices leiden tot poor results. He, als je slechte keuzes neemt in je leven, daar komt slechte resultaten. Als je goede keuzes neemt in je leven, dan ligt daar zegen op. En als jij goede keuzes neemt in jouw leven, he, dat zijn keuzes waar jij jouw Heer mee hebt betrokken. Zeg, Heer, ik moet een beslissing nemen. Wat vindt u daarvan? En dan betrek je God in jouw leven en dan zijn de resultaten goed. Nou, wat ik nu ga zeggen is niet voor jonge christenen. De rest, de preek wel, maar dit even niet. Waar ik mij best wel zorgen om maak zijn christenen die al heel lang gelovig zijn. Heel lang naar de kerk toe gaan. Al heel lang God dienen, God kennen, maar nooit hun beloofde land in bezit hebben genomen. Dat is zorgwekkend. Hè, van christenen die al zoveel weten, zoveel gehoord hebben, maar nooit die stap hebben gedaan. Hè, je weet misschien van Egypte naar de woestijn moesten ze door de Schelfzee heen. Maar van de woestijn naar het beloofde land moesten ze door de Jordaan. Hè, dat was ook iets achterlaten. En ook de Jordaans, die is veel kleiner als de Schelfzee, dus daar een film van te maken zou niet zo spectaculair zijn. Maar de Jordaan is niet zo groot. Maar daar, de Jordaan ging wel open. En met de priesters eerst. En met lofprijs en aanbidding gingen ze dat beloofde land in. Ze lieten ook de woestijn heel bewust achter zich. Dit was een periode die zei van, dit is afgesloten. Nu zijn we in het beloofde land. En ik wil jullie allemaal oproepen om dat ook heel bewust te gaan doen. Zeg, ik wil geen woestijnchristen zijn. Ik wil niet een toeschouwer zijn. Ik wil niet dat andere mensen de bediening doen. En ik ontvang en ik consumeer. Nee, ik wil actief participeren in het gemeenteleven. In het koninkrijk van God. Het mooie is altijd dat God zegt altijd, vandaag is de dag. Dus je kan denken, oh ja, dus ik heb al die jaren nu weggegooid. Nee, kies vandaag. Ik wil de woestijn uit. Kies vandaag. Kies vandaag om, maak vandaag dat besluit. En zeg van, weet je wat, ik heb hier genoeg van. Ik wil leven. Ik wil een vol leven leven wat God voor mij bedoeld heeft. En misschien is dat plan wat God voor mij heeft, lijkt moeilijker. Misschien denk je van, boah, dat zijn uitdagingen. Maar in het beloofde land groeien. In het beloofde land ontvang je. In het beloofde land is de plek van bestemming. Nou, ik heb 3 punten voor jullie vanochtend. 3 niet zo lange punten. Die jullie helpen om te groeien. Het eerste punt is, niet groeien is slecht voor jouw omgeving. Men zegt soms, een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Dat ken jullie wel, een ketting heeft allemaal schakeltjes. En een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Geldt dat ook voor de gemeente? Bepalen de geestelijk zwakke leden de kracht van de gemeente? Ik heb erover nagedacht en ik dacht, nee, eigenlijk niet. Dat zou niet kunnen, want er komen elke keer mensen bij. En dus dat zou betekenen dat je nooit een sterke gemeente kunt zijn. Dus juist door die aanwas elke keer worden we sterker. Maar aan de andere kant zijn wij wel degelijk een lichaam. We zijn een organisme. Als de hand of een nier of één onderdeel niet gelijk meegroeit met de rest van het lichaam, is dat zorgwekkend. Dat heeft invloed over het hele lichaam. Groeien doen we samen. Amen. We willen samen ergens naartoe groeien. Individueel kunnen er heel veel sterke christenen zijn, maar een gemeente moet ook gemeenschappelijk groeien. gezamenlijk willen we groeien. Er is nog een ander punt. Dat gaat over een incident dat in de woestijn gebeurd is. Tussen broer en zus, Mozes en Mirjam. Mirjam was de oudere zus van Mozes. En Mozes was de leider. En die had een team van 3 mensen of 4 mensen. Mozes, Aaron en Mirjam en Jozua. Dat waren zo'n beetje de leiders die het volk eruit gehaald heeft. En op een gegeven moment dacht Mirjam, ja, maar Mozes die doet het wel een beetje alleen. Hij denkt nu dat hij de grote man is. Ik wil ook de leider zijn. Zij stond op. Ze was boos op Mozes. Nou, God zag dat als rebellie. En die arme Mirjam, die kreeg huiduitslag. Die moest buiten het kamp geplaatst worden. Tot zij helemaal weer, want met die huiduitslag was ze onrein. Ze moest buiten het kamp geplaatst worden. Ze moest wachten tot ze weer helemaal gezond was. Dan moest ze gecheckt worden. En toen ze weer rein was, mochten ze weer in het kamp komen. En pas dan kon het kamp weer doortrekken. Nou, dat is een hele zielige en gênante ervaring voor die arme zielige Mirjam. Maar het had dus ook nog consequenties op dat hele kamp. Over die wandeling. Hè, die reis door de woestijn. Het gedrag van Mirjam had dus invloed op het hele kamp. Op de hele reis. En dat zegt ook iets over gemeenteleven. Het punt wat we hier moeten leren is dat negatief praten, negatief doen en alles, dat tuurlijk heeft dat invloed op het gemeenteleven. He, als mensen negatief praten, dan kan je niet als één iemand uitgaan. En dan ben je niet sterk. Dan kan je niet groeien gezamenlijk. Dan kan je niet verder trekken. Zo kun je geen overwinningen behalen. Dus als gemeente is het ontzettend belangrijk, heel belangrijk om één te zijn. Om elkaar te vertrouwen. Om elkaar te luisteren naar elkaar. En dus ook groeien. En een volwassen christen die let op hoe hij spreekt. Die let op wat hij doet. He, dat heeft jouw daden, jouw spreken, heeft invloed op de hele gemeente. Daar moeten we heel bewust van zijn. Tweede punt. En die heeft helemaal te maken met het stuk wat ik gelezen heb. Hoe wil jij jouw eindstreep behalen? Als die dag komt, die dag, en ik gun je allemaal een heel, heel lang leven. Maar als die dag komt, hoe wil jij ontvangen worden in de hemel? Met een brandluchtje? Met een brandluchtje? Of wil je dat de engelen applaudisseren, er is gejubel en jij komt en Jezus staat op en geeft jou een omarming? Ik denk dat er een verschil zal zijn van hoe je ontvangen wordt in de hemel. En het is belangrijk dus hoe jij jouw leven leidt. Jezus heeft alles voor jou gedaan. Dat is juist het bijzondere aan het christendom. Hij is voor jou gestorven. Hij heeft verlossing gebracht aan jou. Dat was voor niet. Het was gratis. Nu ben jij een kind van God. Je naam is geschreven in het boek van het leven. Dat is toch bijzonder. Wat heb jij daarvoor gedaan? Dat jouw naam geschreven is in het boek van het leven. Wat heb jij voor jouw redding gedaan? Helemaal niks. Je hebt alleen maar Jezus aangenomen. En daarom ben jij gered. De vraag nu aan jou is, nu dat jij gered bent, hoe ga jij jouw leven leiden? Hoe ga je bouwen? Hoe ga je leven? Doe je dat als een kind van God? Doe je dat als een heilige? Doe je dat als een rechtvaardige? Jij bent geroepen. Je bent uitverkoren. En dus de apostel Paulus, die hamert erop, laat iedereen erop letten hoe hij bouwt, zegt apostel Paulus. En hij zegt heel duidelijk, het fundament, de redding, heeft Jezus Christus al gelegd. Hij praat hier voor aan christenen. Dit was een brief aan de heiligen, dat lezen aan het begin, aan de heiligen, aan de rechtvaardigen, aan de gemeente van Korinthe. En hij zegt van, weet je wat, dat fundament, dat heeft Christus al gelegd. En sterker nog, Jezus Christus is zelf het fundament van jouw redding. Hij is dat. Maar nu, als je even een huis ziet, het fundament is gelegd door Jezus Christus. Hij is het fundament. Hoe jij daar verder op bouwt, dat is onze taak. Dat doen wij. Hoe bouw je? Het fundament is gelegd. Hoe bouw jij met dat huis? Dat is een grote vraag. Daar moeten we ons misschien even meer bezig mee houden. Van hoe bouw ik mijn christelijk huis, mijn geestelijk huis, mijn leven? Hoe bouw ik dat op? En Paulus laat zien dat je dat op twee manieren kunt doen. Nadat het fundament gelegd is, zijn er twee manieren hoe jij dat huis op kan bouwen. Je kan het, nadat het fundament gelegd is, kan je het bouwen met goud, zilver en edelstenen. Of met hout, hooi en stro. Je kan je huis bouwen met goud, zilver en edelstenen. En, of met hout, hooi en stro. En het verschil tussen het ene en ander is het ene is vergankelijk. En de andere is, heeft eeuwigheidswaarde. Dat bedoelt Paulus daarmee. Dus het bouwen van jouw levenshuis is heel belangrijk. De vraag is, hoe ga jij bouwen? Het fundament is gelegd. Jij bent een kind van God. Jezus is jouw fundament. Prachtig, prachtig. Maar dat is nog geen huis, het fundament. Dat moet nu gebouwd worden. Hoe leef jij? He, want bouwen is leven in dit geval. He, hoe bouw je je huis? Hoe leef je jouw leven? Dat is de vraag. En daar hebben we twee keuzes. Leef jij het leven dat God jou gegeven heeft? Leef jij in de wil van God? Leef jij het plan van God? Doe jij Gods wil? Wandel jij in de voetstappen van Jezus? Of, zoals Paulus zegt, ben jij nog gebonden aan de wereld? En Jezus zei dat zo: verzamel jij schatten in de hemel of verzamel jij schatten in aarde? En de aardse schatten, die zal je niet mee kunnen nemen. Die zijn vergankelijk. Die zijn misschien nu leuk. Allemaal leuke dingen die je verzamelt. Postzegelverzameling. Kan je niet meenemen. Autoverzameling. Wat dan ook. Ik weet niet wat je verzamelt. Maar ook dingen die jij belangrijk vindt. Je kan niks meenemen. Maar iemand, een vriend die je over Jezus verteld hebt. Waar je gezaaid hebt. En waar je op een gegeven moment zegt van, zullen we samen bidden? En dan ga je samen met hem op je knieën. En zegt, wil jij Jezus aannemen? Zeg, ja, ik wil Jezus Christus aannemen als Heer van mijn leven. Die neem je mee. Amen. Halleluja. Verzamel schatten in de hemel. Er zijn nog meer schatten, daar kom ik zo meteen op. Maar lieve gemeenteleden, lieve christenen, als je hier zit, het maakt 100% uit hoe jij je leven leeft. Dat doet er aan toe. Want dat zal bepalen hoe jij je eeuwigheid zal doorbrengen. Dus ook in de hemel zijn er verschillen. Er zijn beloningen. Er wordt niet zoveel over gepreekt. En er is ook niet zoveel duidelijk. Maar ik wil die verse in verse nog één keer lezen. Van 1 Korintiërs 3 vers 13. Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van de oordeel zal het blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Er is sprake van een beloning. Sprake van een prijs betalen. Nou, wat dat precies betekent, kunnen we alleen maar gissen. Je kan daar gedachten over hebben. Precies weten wij niet hoe dat uitziet allemaal. Maar hoe dan? Het is heel belangrijk hoe jij je leven leeft. Het is heel belangrijk hoe jij je huis bouwt. De belangrijke vraag die Paulus ons stelt vanochtend is, hoe kom je in de hemel? Kom je met een brandluchtje of zingend en prijzend? He, en Jezus verwelkomt jou. Ik denk nogal, daar is een verschil in. Maak vandaag dus een keuze. Jij mag beslissen. Jij mag beslissen hoe jij je leven leidt. Dat is aan jou de keuze. Hoe ga ik door? En dan, als je je hele leven een puinhoop ervan gemaakt hebt. Oké, laat vandaag de dag nul zijn. Begin vandaag. Zeg, God, ik wil van nu af aan wil ik bouwen met zilver, met goud, met edelstenen. He, dat hooi, dat stro, dat who cares about that? Ik wil leven voor Jezus. En dan wil ik vooral de millennials hier onder jullie oproepen. Pak verantwoordelijkheid aan. Dat is zo een kwaaltje van... He, elke generatie heeft zijn kwaaltje, maar kwaaltjes... mijn generatie, Generation X, wij wouden allemaal de baas zijn. Dus het was heel moeilijk om... iedereen wou zeggen, iedereen wou meebestemmen. Vandaag de dag, niemand wil verantwoordelijkheid meer op zich nemen. Laat iemand anders het maar doen. Niemand wil meer commitment geven. Van, dit betekent dat. Elke week, elke maand. Dus mensen worden paniek. Dus toewijding geven vindt men deze tijd heel lastig. Dat was vorige generatie niet zo. Die hadden andere problemen. Daar gaan we het niet over hebben. Maar dat is wat ik nu zie. Dat is dat we, als ik met voorgangers spreek, toewijding in de gemeente van mensen te vragen is deze tijd heel moeilijk. Mensen vinden het moeilijk om toe te zeggen van, om elke week te komen, om regelmatig te komen. Hè. Dus mensen komen ook niet meer elke zondag, hè, twee keer per maand. Hè, dus dat zijn dingen van deze tijd. Hè. Dat kunnen we accepteren. Maar we kunnen er ook over breken, we kunnen er ook onderwijzen. Hè, ik heb niet over mensen die zondags, hè, als je in de zorg zit en zondags moet werken, dat begrijp ik natuurlijk. Maar commitment, toewijding. Wil jij een leven leiden, een toegewijd leven leiden? Doe mee. Ga niet aan de... Kijk, als je op het voetbalveld, als je dat beeld even neemt. Jij bent geroepen om mee te spelen op het veld. Je bent niet geroepen om een bankzitter te zijn. Je bent niet geroepen om op de tribunes te zitten, om een toeschouwer te zijn. God roept jou om mee te doen. En het is niet zo dat de spelers zijn het muziekteam of de oudsten of de voorgangers van de gemeente. Wij allemaal zijn spelers van het team. Wij allemaal doen mee. En ik wil je oproepen om mee te doen. Bouw met goud, zilver en edelstenen. En wat zijn die dingen, die materialen die eeuwigheidswaarde hebben? Dat zijn vruchten, waar we het hele jaar over gesproken hebben. Vruchten. Vruchten van de geest. Vruchten van mensen die tot geloof gebracht worden. En de grootste vrucht die jij kan brengen, is een leven te leiden dat God eert. Leef een leven ter ere van de Vader. Eer God de Vader met jouw leven. Laatste punt is, je moet groeien omdat je in een relatie zit. Ik zei aan het begin al, met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Met vrijheid komt keuzes. Maar je bent niet alleen. He, dus voor een leeuw die dan vrijgelaten wordt en alleen dan op een gegeven moment is. Dat is niet ons geval. Wij zijn vrijgelaten. We zijn niet meer slaven. Maar wij zijn nu geplaatst onder de Vader. We hebben een relatie. En die relatie wordt op hele verschillende manieren uitgedrukt. We hebben aan de ene kant een schaapherderrelatie. We hebben een bruid-bruidegomrelatie. We hebben een zoon- of dochter-vaderrelatie. We hebben dus een rabbi-leer-discipelrelatie. Dus heel veel. Maar één ding is met al die dingen gelijk. We hebben een relatie met God. En wat heel bijzonder is, men zegt soms dat mannen zijn jagers. Hè? En mannen gaan achter de vrouw aan en om maar hun hart te winnen. En dan zijn ze heel romantisch. En ze zijn heel lief, ze luisteren en ze doen alles voor hun vrouw. Maar als opeens die buit binnen is, als ze yes gezegd heeft en een ring gekregen hebt, dan worden de mannen couch potatoes. En dan zitten ze achter en dan televisie kijken de hele dag. Shame on you, mannen van Ichtus. Als jij zo bent. Na het huwelijk begint het avontuur. Wees juist, ga dieper in die relatie. Dat wat zo leuk was. Waarom stoppen? Dat wat zo leuk was tijdens de verlovingstijd. Waarom stoppen na? Natuurlijk heet het, ja, maar het echte leven is toch ook werken en zwoegen. Natuurlijk. Maar je bent in een relatie. Vergeet dat nooit. Blijf romantisch. Blijf een bloemetje geven. Ga uit samen. Ja, ik preek altijd tot mezelf, hè? Echt waar. Echt waar. Maar ga eens een keer uit samen. Absoluut, investeer in je relatie. Nou, om dat te vertalen naar je relatie met de Heer Jezus Christus. Als jij christen wordt, dan ga je een relatie aan. En dit is weer zo enorm verschillend met alle andere religies. Boeddhisme. Als jij een boeddhist wordt, dan krijg je geen relatie met Boeddha. Als jij een moslim wordt, dan krijg je geen relatie met Mohammed of met Allah. Als jij welke religie dan ook, daar zo'n relatie met God, dat zal je niet hebben. Maar als jij een christen wordt, dan krijg jij een persoonlijke relatie met de Heere Jezus Christus. De koning der koningen, de Heer der heren, de opgestaande Heer. Jij krijgt een persoonlijke relatie met de schepper van de hemel en aarde. Dat is het verschil. En dat is kostbaar, maar dat moet je koesteren. Dat moet je koesteren. Eenmaal getrouwd, dat is een begin. Eenmaal een relatie met de Heere Jezus, dan begin je te wandelen. Je begint elkaar beter te leren kennen. Elke keer weer meer en meer en meer. Investeer in je relatie met de Heer Jezus. En jouw geloof gaat groeien. Je leven gaat groeien. Je leven wordt mooi. Geef jezelf over. Luister naar elkaar. Zo kom ik tot het slot. De komende week begint de zomervakantie, of is inmiddels nu begonnen. Sommige mensen zijn al op vakantie. Sommigen gaan deze week op vakantie. Weet je wat het goede nieuws is? God gaat niet op vakantie. God gaat nooit op vakantie. Hij is er altijd. De woorden van Jezus is: ik ben bij je tot aan de uiterste van de wereld. Ik weet niet wie van jullie het verste weg gaat op reis. Gaat iemand naar Australië? Dat is waarschijnlijk, of Nieuw-Zeeland, dat moet het verste zijn. Maar waar je ook heen gaat, wat je ook meegaat, God is met jou. Amen. Halleluja. En dat is geweldig. En wat ik jullie wil oproepen, juist in deze vakantie, focus op groei. Zeg niet van, nu ga ik een paar weken niet naar de gemeente toe, want ik ben ergens op vakantie. Neem je Bijbel mee. Investeer juist deze tijd. Juist dat je in die rust komt. Juist dat je alles even, dat je tijd hebt. Lees de Bijbel. Ga bidden. Ga bidden investeer in die relatie met Jezus Christus. En met één vraag. En ik wil het worship team ook naar voren vragen. Met één vraag wil ik jullie ook naar huis sturen. Niet meteen na het koffie. Maar denk even hierover na. Hoe wil ik de eindstreep behalen? Ga daar even over nadenken. Hoe wil ik dat doen? Hoe ga ik bouwen aan mijn geestelijk huis? En we zijn niet van de schuldgevoelens. Dat is niet onze taak. Wij sporen aan. Wil je aansporen? Het mooie is dat het altijd is. Vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag van een keuze. Zeg zoals Jozua van: ik en mijn huis, wij geloven in God. Wij gaan ervoor. En dat mag je ook, die beslissing mag jij ook vanochtend nemen. Ik wil.